Ik wil vanmorgen het hebben over dromen. En dan met name ga ik straks komen bij het boek Openbaring. Dromen. Ik heb een beeld meegenomen. En soms dan word je als mens bedrogen waar je bij staat. Toen ik het eerste keer dit zag, toen dacht ik, meid, doe voorzichtig, je valt van plankje af. Maar dit is dus, als je dus beter kijkt, dit kan natuurlijk niet. Dit is gewoon een poster die is op de straat geplakt. Jongen, het is net echt. Maar tegenwoordig, hoe meer er visueel kan, weet je, hoe meer je op in de gaten moet houden van heb ik nu te maken met echtheid of word ik hier in de maling genomen? En dat geldt niet alleen voor beelden, dat geldt net zo goed voor woorden. Dat je als mens alert moet zijn van wat gebeurt hier. Nou, de profeet Jeremia die wil daar iets over zeggen. En we gaan dat met elkaar lezen, Jeremia 29 vers 8 en vers 9. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, zijn leugens. Ik heb er niet gezonden, spreekt de Heer. Nou, dus even een hele andere kijk op het hele gebeuren van profeteren. Eigenlijk zegt Jeremia niks anders dan, er wordt heel wat gezegd, maar heel veel dromen zijn bedrog. En daar moet je dus niet intrappen. En helaas, weet je, dat is van alle tijden, dat gaat altijd door. Mensen die een mooie droom willen verkopen. Tijdens de politieke verkiezingen maak je dat natuurlijk mee. Hè? Dat er prachtige beloftes worden gedaan die dan worden nagerekend. En zeggen ze, dat kan helemaal niet. Maar weet je, ze worden goed verkocht. En in de wereldwijde kerk gebeurt dit ook. Er wordt er ook gebruik gemaakt. Er zijn mensen die weten daar dik geld mee te verdienen. Ik vind dat wel eens gênant. Really business, noem ik dat dan maar. En juist binnen de evangelische wereld, die juist mij zo dierbaar is, want dat bereken ik mezelf ook toe. Gebeurt dat soms wel? Worden gouden bergen beloofd aan mensen? En weet je, als je het maar flink van in de collecte duwt, en dan zal het geweldig met u gaan, en allemaal welvaart en zo. En ondertussen, de enige die rijk naar huis gaat, is de spreker. En het gebeurt. En ik vind het triest. Dus ik vind het goed om dat af en toe gewoon dat oude woord van Jeremia weer te herhalen. Wees op je hoede bij wat je hoort, wat is waar. Dat is best lastig, wat is dan waar? Want het is niet zo dat God geen dromen gebruikt. De Bijbel staat vol van dromen. Je weet misschien wel het verhaal van Jacob, die een droom had in de nacht, een gevecht had. Hij had gevochten met God. En Jozef die had zijn dromen. Je weet misschien wel van de korenaren die moesten buigen en de sterren die moesten buigen. En later zou blijken dat hij de onderkoning werd. En Daniel die geconfronteerd werd met de droom van Nebukadnezar en hij was in staat om de droom uit te leggen. God gaf hem dat. Hoe weet ik nou of zo'n droom waar is? Als het nou gaat om een droom uit het Oude Testament, dan hebben we nog een... Gewoon heel praktisch iets, dan kun je zeggen, het is in de loop van de tijd in vervulling gegaan. En dan kun je dus zeggen, achteraf gebleken, hij of zij, ze sprak de waarheid. Als het gaat om dromen die nog in vervulling moeten gaan, als het gaat bijvoorbeeld om de dromen van Johannes, is dat natuurlijk spannend. Het moet nog in vervulling gaan. Johannes. En het was een oude man die zijn dromen droomde. Dus zou iemand kunnen zeggen, nou ja, het was al een oude man. De scherpte was er al een beetje vanaf. Nou, als je de teksten leest, die zitten vol scherpte. Daar is helemaal geen scherpte vanaf. Ik wil vanmorgen met jullie gaan kijken naar wat Johannes mee wil geven aan droom. Verbannen op het eiland Patmos. De Romeinen die dachten van, weet je, dan, hij had al zoveel bekeerlingen gemaakt. Johannes zegt, we zetten hem op een eilandje. Weet je, dat is mooi veilig, daar komt dan bijna niemand. En die eilanden zelf die zijn ook allemaal alleen maar bezig met zichzelf en een kleinere besloten gemeenschap. Dus opgeruimd staat netjes. Maar God dacht er anders over. God gaf hem juist nog een nieuwe bediening. Hij liet hem de dromen zien. God liet zien wat hij van plan is met de wereld. Gods plan met de wereld. En in die eerste drie hoofdstukken zijn dat vooral dingen die hij wil delen over wat God van plan is met de gemeenten die op dat moment bestaan. Hoe ze de toekomst in kunnen. Maar vanaf hoofdstuk 4 wordt het allemaal wat, wordt het eigenlijk tijdloos. Dan zijn er dromen die gaan voor lange tijd. En het is ook niet meer lokaal, dat is een droom van God voor de hele wereld. We noemen de dromen van Johannes, dat valt in een bepaald genre en dat heet apocalyps. En het woordje apocalyps betekent onthulling. Met andere woorden, Johannes mag onthullen wat God van plan is met deze wereld. Het doel is om houvast te bieden. Hij zit in een tijd van vervolging, christenvervolging. Hij wil houvast bieden voor de mensen. En troost moeten we vasthouden. Altijd als we het boek Openbaring lezen. Het doel van God is dat de dromen ons houvast bieden en troost. En bedenk wel, het zijn boodschappen van God. En Johannes die zit daar niet op dat eiland omdat hij een oude dwaas was. Want hij werd door de Romeinen juist gezien als een gevaar. Omdat hij juist zo dicht bij God leefde. Ja, hij zat daar niet voor zijn zweetvoeten. Hij zat daar vanwege zijn sterke getuigenis. Nou, laten we de highlights gaan volgen uit het boek. En dan begin ik bij Openbaring 4. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond die troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en ze hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. En voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Het zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens. En het vierde leek op een vliegende adelaar. Als je dit leest voor de eerste keer, dan denk je, wat is dit voor een rare, bizarre droom? Waar gaat dit allemaal over? Allemaal abacadabra. Is dit nou een droom van God? Het zit allemaal vol bizarre details. Wel, die details die staan allemaal voor bepaalde waarheden, voor bepaalde symbolieken. Johannes kon niet in het openbaar getuigen. Hij kon niet meer gewoon rechtuit zeggen wat hij wilde zeggen. Ja, hij zat niet voor niks op dat eiland. Dus hij moest het doen in dromen, hij moest het allemaal verpakken. Maar de mensen van die tijd, die kenden de symbolen. En zeker de religieuze Jood kende de symbolen, de beelden, maar ook de getallen. Want ook de getallen staan voor bepaalde eenheden. Voor ons is dat allemaal lastiger. Dat betekent dat we een studie moeten doen van wat bedoelt God met al die symbolen. Nou, ik ga mijn best doen vanmorgen. Ik ga dat niet allemaal uitdiepen, al die symbolen, want dan zijn we hier nog 3 uur bezig. Maar ik wil de grote lijn meegeven. Er zit iemand op de troon. Daar begint het mee. Er zit iemand op de troon in de hemel. Ah, die voelen we nog wel aan. Die snappen we nog wel. Als er iemand op de troon zit in de hemel, dan gaat het over God. Dat is duidelijk. En aan de voeten, ja, ook allemaal bijzondere dingen. Er wordt bijvoorbeeld een smaragd beschreven die eruit ziet als een regenboog. Dan denk ik, dat is heel raar, want smaragd is groen. Maar het bijzondere is weer dat als het licht op een smaragd schijnt, die dan dus groen is, dan weerkaatst die alle kleuren van de regenboog. Dus dat is mooi, hè? Het is kostbaar wat bij God komt en vervolgens weerkaatst het weer alle veelzijdigheid, alle kleuren die God geschapen heeft. Wat ook apart is, vervolgens er wordt beschreven, er zitten 24 oudsten op een troon. En dan denk je, waarom nou 24? Zo leuk, toevallig een getal. Nee, dat is heel wel bewust gekozen. In het Oude Testament heb je namelijk, als het volk Israël wordt beschreven, heb je de 12 stammen van Israël. En zo wordt heel vaak het volk Israël aangeduid als het volk van de 12 stammen. De 12 stammen zijn vertegenwoordigd bij God. We weten ook dat het verbond wat God is aangegaan met het volk Israël, dat God later ook het verbond verbreed heeft, dat er ook een verbond is voor alle volken van de wereld. En dat nieuwe verbond, dat is gesloten aan tafel met de 12 apostelen. En de 12 apostelen staan zo als het ware, die staan voor het evangelie wat Jezus heeft gebracht, het verbond tussen God en de wereld. En de 12 zijn vertegenwoordigd bij God in de hemel. En ik denk, u kunt best wel snel rekenen, 2 keer 12 is 24. Met andere woorden, alle afgevaardigden uit dat verbond wat God gesloten heeft met het volk Israël en alle mensen met wie God een verbond heeft gesloten in de wereld, ze zijn vertegenwoordigd bij God. Vervolgens lezen we over de 7 geesten. 7 is een getal dat staat voor de volheid van God. Je zou een beetje kunnen zeggen, 7 is het lievelingsgetal van God. Het scheppingswerk wordt beschreven in 7 dagen. Dan is het vol, dan is het af. Dus als er 7 geesten zijn bij God, dan wil dat zeggen, de goddelijke volheid is daar aanwezig. God weet alles wat er gaande is. God weet wat er gebeurt. En dan wordt er beschreven 4 wezens. En die 4 wezens die duiden de vleesetende en de plantenetende dieren, de mensen en de vogels. Met andere woorden, elk levend wezen wat God geschapen heeft, het staat voor Gods troon, het is bij God bekend. Het komt van God. Wij kunnen heel veel maken, maar levend wezens scheppen kunnen we niet. Het is allemaal bij God aanwezig. Dat is de toonzetting. Dat is wat er gebeurt. Johannes die dat ziet gebeuren van weet wel, de wereld van God is volledig in beeld bij God. Maken we een sprongetje, gaan we naar Openbaringen 5. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep, wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? En er was niemand op de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en kon inzien. En het deed me veel verdriet, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. En toen zei een van de oudsten, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de teller van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met 7 zegels openen. In het boek Openbaring is een hele grote rol weggelegd voor een boekrol. Dat komt steeds weer terug, het onderwerp boekrol. Je moet even natuurlijk bedenken, je had in die tijd nog geen Word-documenten die je kon scrollen op je iPad en dan kon inzien. Informatie was geschreven op papier en dat werd bewaard, dat werd opgerold en vervolgens in een koker geplaatst. En als het kostbaar was, dan kon je zo'n boekrol ook verzegelen. Nou, en deze boekrol was wel 7 keer verzegeld. En u weet inmiddels, 7 is het getal van God. Het was dus goddelijk goed dicht verzegeld. Daar kwam hij niet meer in. En het trieste is, en niemand blijkt zo waardig te kunnen zijn als mens, dat God zegt, nou ja, weet je, jij mag het boek van het leven wel openmaken. Niemand. Ja, anders wordt er een beetje verdrietig van als hij dat leest. Helemaal niet, niemand. Ja, toch. En dan wordt het beschreven, een leeuw. En dat is natuurlijk niet omdat een leeuw, omdat deze leeuw kan lezen. Weet je wat, dit is symboliek. De leeuw uit de stam van Juda, dat wil zeggen, een krachtig iemand die voortkomt uit de stam van Juda, een telg van koning David. Het gaat hier over Jezus. De hemel wordt gezegd, alleen Jezus heeft zodanig geleefd. Hij is het waard om te zeggen wat God van plan is met deze wereld. Hij mag het onthullen. En dan maak ik weer een sprong. Dan gaan we naar Openbaring 8, vers 1 en vers 2. Toen het lam het 7e zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel. Gedurende ongeveer 30 minuten. En ik zag de 7 engelen die voor Gods troon staan. En ze kregen alle 7 een bazuin. Nu even geen leeuw, nu een lam. Dat is het wonderlijke, het gaat 2 keer om dezelfde persoon. Het gaat over Jezus. Jezus is niet alleen zo krachtig als een leeuw. Jezus was ook de lam en dat wil duiden op de weg die Jezus is gegaan naar het kruis. Hij liet zich gevangen nemen. Hij liet zich gewoon als een mak lam liet hij zich afvoeren. Hij werd geslacht. Maar een lam is niet zomaar een gekozen beeld omdat het zo'n leuk, lief, aardig klein knuffeldier is. Een lam was ook het beest wat geslacht moest worden voordat het volk Israël een lange reis door de woestijn moest maken. En dan moest je goed eten, goed gegeten hebben voor je zo'n lange reis maakt. Zeker de eerste dagen, want je moest flink doorlopen. En dat lam en het bloed van dat lam wat op de deurposten werd gesmeerd, dat was je teken van redding. Dan ging het aan je voorbij. En de Joden weten dat. Dat gedenken ze elk jaar weer met Pasen. En Jezus is zo het lam. Hij brengt ons redding. Hij is niet alleen de krachtige, hij is ook degene die de weg voor ons is gegaan. Dus de Jood snapt deze beeldspraak heel goed. Het gaat hier opnieuw over Jezus. Jezus gaat het boek openen. Hij mag het zegel verbreken. En dan staat er, en toen viel er een stilte. Het is ineens spannend. Dit is een scharnierpunt in het hele visioen wat Johannes krijgt. Er valt een stilte. Er waren beelden gedeeld. We hebben een paar daarvan hebben we net gedeeld. Er komen nog heel veel beelden. Heftige beelden. Maar ineens is daar een moment van stilte. Er staat iets groots te gebeuren. Jezus gaat het boek openen. 7 engelen staan klaar met hun trompet. En je snapt wel, weet je, we hadden er nu 1, maar als je de 7 naast elkaar zet en weet je, dan denk je van, nou, nu wordt er iets aangekondigd. Nu krijgen we volume. Dat is de bedoeling, ja? Dat is de bedoeling van dit beeld. Ja? Er staat nu echt iets te gebeuren. 7 bazuinen staan klaar. Maar eerst is er stilte. Even geen beeld. Even geen geluid. Waar zitten we in 2017? Is dat een soort stilte voor de storm? Wat is God van plan? Wat is deze droom? Wat is nou de waarheid wat God voor ogen heeft? De stilte is heel bewust gekozen. En om er nog beter bij stil te staan, ga ik even stoppen met preken en ga ik de muzikanten vragen om ons mee te nemen in een lied.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God.
Ik rust.
De stilte. Een half uur. In de droom. Moment tussen de taferelen van alles wat er gebeurt in de wereld, in de tijd. En aan de andere kant het moment dat God zegt, en nu is het mijn tijd. En nu komt er een eindscenario. En ondertussen vragen wij ons als mensen af, wat gebeurt er om ons heen, wat is waar en wat is alleen maar datgene wat wij graag wensen. Stilgezet worden om na te denken. En dan wordt die stilte verbroken door die 7 bazuinen die het slotscenario aankondigen. En ga nou niet denken van welke melodie zouden ze nou spelen en zo. Het gaat erom, het zijn de instrumenten om aan te kondigen dat Gods tijd aanbreekt. In hoofdstuk 10 gaat dan eindelijk die boekrol open. En als je dan gaat lezen, dan denk je aanvankelijk, jongen, dit wordt een heel naar verhaal. De hoofdstukken 11 tot en met 20, die gaan allemaal over oordeel. Daar word je niet vrolijk van. God gaat afrekenen met alles wat niet deugt. Niks zal het goddelijke oordeel ontlopen. Geen enkele aardse dictator, geen dekselse duivel, niets. Dat klinkt misschien heftig. Maar tegelijkertijd, als je als mens met onrecht geconfronteerd wordt, dan verlang je naar gerechtigheid. Denk aan de tijd van de gaskamers en die schreeuwen om Gods stem, om Gods gerechtigheid. En als er vandaag de dag gifgas wordt gebruikt, dan doet dat hetzelfde. Dan vraagt dat, dan is dat een schreeuw aan God. God, kom met uw gerechtigheid. Nou, God zal daarmee komen. Dat is wat die hoofdstukken 11 tot en met 20 willen vertellen. Niets ontglipt aan God. De climax van het hele gebeuren lees je dan in Openbaringen 20, vers 11, gaan we lezen. Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. En de aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. En ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. En toen werd er nog één geopend, namelijk dat boek, het boek van het leven. En de doden werden op grond van wat er in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. En toen werd de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in die vuurpoel gegooid. Nou, als je dit leest, dan zet je dat als mens wel even aan het denken. Dan denk je, jongen, wat staat er allemaal te gebeuren? Sta ik wel in dat boek? Kom ik eigenlijk wel door die selectie heen? Weet je wat, dat zijn dan dingen, dat komt dan ineens levensgroot op je af. En dan denk je, dat is heftig. Als je dan alleen maar gaat denken in termen van, en hoe goed ben ik? Nou, dan wordt het vet spannend. Ja, dan wordt het heel spannend. Maar als je de boeken van Jezus gelezen hebt, die staan er niet voor niks allemaal in. Als je de brieven van Paulus gelezen hebt, dan weet je, Jezus is niet voor niets naar deze wereld gekomen. Hij is die weg gegaan. Hij is daar bij God in de hemel. Hij is daar om ieder mens vrij te pleiten. Als je hem kent, als je hem erkent. Hij is er om je vrij te pleiten. Dat moment daar, Jezus aan het kruis. En dit moment wat hier beschreven staat. Dat moment van verschijnen voor God. Die twee momenten hebben alles met elkaar te maken. Die passen bij elkaar. Wat is het dan belangrijk om te weten? Ik mag Jezus kennen. Ik sta daar niet om mezelf te verdedigen van kijk eens hoe goed ik ben, want dat gaat natuurlijk ook niet worden. Maar Jezus pleit mij vrij. Maakt het tegelijkertijd wel belangrijk. Een onmisbare schakel in het leven. Hoe ga ik om met dat aanbod van genade dat Jezus geeft? Wat was het doel ook alweer van het boek Openbaring? Oh ja, hou vast bieden en troost. Gewoon voor eenvoudige, gelovige mensen. Van alle eeuwen. Nou, dan kunnen die visioenen natuurlijk niet hierbij eindigen. Dit is nou niet direct het hoopgevende. Maar hier eindigt het ook niet. Al die beelden van Johannes, die zijn ons niet om de angst aan te jagen. Ik kan me daar zo boos om maken als het boek Openbaring gebruikt wordt om angst aan te jagen. Het geeft wel ontzag voor God, dat wel. Maar Gods verhaal gaat verder. Alsjeblieft mensen, lees verder. God heeft een geweldig plan. God zal zijn koninkrijk vestigen. En dat zal een wereld zijn, daar wil je als mens naar uitzien en daar mag je als mens naar uitzien. We gaan lezen Openbaring 21, vers 3 tot en met 5. Ik hoorde een luide stem vanaf die troon, die uitriep, en Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hun zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. En hij die op de troon zat zei, en ik maak alles nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. God heeft een groot plan van vernieuwing met deze wereld. Een andere wereld waar geen dood meer is, waar geen rouw meer is, waar geen pijn is, geen tranen. Ja, of het moeten tranen van geluk zijn. Geen plaats meer voor vuurspugende bergen, verwoestende kolkende tsunamis. En de leeuw, dat wordt dan een soort knuffeldier. En het wordt het einde van al die duivelse dictators en valse profeten die ons mensen proberen te verleiden. Want God wil een wereld waar alleen vrede is en gerechtigheid en verder niets. En deze hele droom staat erin vermeld, opdat wij als mensen hiernaar gaan verlangen. Naar dat plan wat God heeft met de wereld. Dit mag ons verlangen zijn. Daar gaan we naartoe. Daar mogen we wonen. Is het een sprookje? Nee, God doet niet aan sprookjes. Daar houdt hij niet van. God wil ons de waarheid vertellen. En dan hebben wij als mens de uitdaging. Wat is nou de mooipraterij van mensen? En wat is nou een betrouwbaar woord van God? En dat is best een lastige opgave. Gelukkig is de kerk een wereldwijde beweging. En samen weet je zoveel meer. Daarom heb je elkaar ook nodig om onderweg te zijn naar dat Rijk van God. Maar één ding moet je wel onthouden in dit hele verhaal. Als God zover is en zegt, en nu is het mijn tijd. Nu ga ik zeggen wat deugt en wat niet deugt. Dan is het van zo'n groot belang dat we weten dat we kennen Jezus Christus, onze verlosser. Dat het zo belangrijk is dat we dan weten, gaan we dan de genade ontvangen? Of moeten we dan wegkruipen om niet gevonden te worden? Wat natuurlijk niet werkt. Dus het is van belang om in dit leven daar een antwoord op te geven. Erken ik Jezus? Erken ik dat Jezus ook voor mij gestorven is? erken ik zijn rol, want ik zal hem later ook moeten erkennen en ik zal hem nodig hebben. Weten wij wie hij is? De wereld is zo jachtig geworden. We rennen maar door. Daarom vond ik dat zo mooi, dat hoofdstuk 8. Zomaar in dat midden, in dat verhaal. Even de stilte. Neem af en toe eens de moment van stilte. Een half uur, zomaar een suggestie van Johannes. Bijvoorbeeld, weet je, dat zou te doen zijn. Om na te denken, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waar is God mee bezig? Opdat we niet gek worden van de malle molen die ondertussen wel doordraait. Ken ik Jezus eigenlijk? Gaat dat passen? Gaat hij mij kennen? Als het ooit zover is dat boek open gaat. Begrijp het belang om af en toe zoals mens een moment van stilte te hebben en een antwoord te geven op die vraag. Opdat dit hele boek een boek zal zijn waarvan je zegt, het geeft me houvast. Het biedt me troost in zware tijden. En ik heb een geweldig vooruitzicht. Ik verlang ernaar. Naar die tijd dat God zegt, en nu woon ik onder jullie, te midden van de mensen. Amen.